In Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 2500. Volgens de Turkse autoriteiten zijn er in Turkije ruim 1600 mensen om het leven gekomen. Er zijn er 11.000 gewonden. In Syrië staat het dodental op ruim 900. Er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Inmiddels is een enorme hulpoperatie op gang gekomen. Verschillende landen hebben Turkije en Syrië hulp toegezegd in de nasleep van de zware aardbevingen. En naar aanleiding van de aardbeving is er voor het eerst in lange tijd weer direct contact geweest tussen de Turkse president Erdogan en premier Mitsotakis van Griekenland. Mitsotakis zegt dat hij namens alle Grieken condoleances heeft overgebracht en dat zijn land klaarstaat om te helpen. De relaties tussen de NAVO-lidstaten Turkije en Griekenland zijn al jaren slecht. Vorig jaar nog zei Erdogan dat hij niet meer met Mitsotakis wilde praten. Maar na aardbevingen hebben de landen elkaar vaker geholpen. De Chinese ballon die zaterdag door de Amerikanen werd neergeschoten boven de Atlantische Oceaan is nog altijd niet terecht. Voor de kust van South Carolina is een veiligheidszone ingesteld om te zoeken. In het gebied drijven waarschijnlijk de restanten van de ballon. Volgens de Amerikanen was die bedoeld om te spioneren. China ontkent dat met klem en zegt dat het een weerkundige ballon was. De kwestie heeft tot nieuwe spanningen geleid tussen Washington en Peking. Kamerleden van Haga en van Houwelingen blijven lid van de commissie die de parlementaire corona-enquête voorbereidt. Binnen de commissie waren irritaties over uitspraken van de twee over corona en lekken naar de media. In een besloten vergadering vandaag zou gevraagd worden om hun vertrek, maar dat is niet gebeurd. Volgens commissievoorzitter Marielle Pauw van de VVD was het een goed gesprek en gaat de commissie keihard aan het werk. Het weer, het is helder. Vannacht gaat het 1 tot 4 graden vriezen en kan het mistig worden. Morgen veel zon en maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Luisteraars van Radio Texel, gaat u weer mee wegdromen met een boek? We gaan weer naar Ivy Queen. In het boek van de bruid van Ivy Queen. Maar wat gebeurt er? Is er wel een bruid? Nou, ik weet het niet hoor. Lady Barbara schudde langzaam haar hoofd. Maar denk eens aan die arme Lady Audrey. Geen van haar dochters is getrouwd. Eentje heeft weinig vooruitzicht om ooit te trouwen. En nu wordt haar enige zoon in de steek gelaten. Als het leven eerlijk was, zou Justine met Sir Cyril trouwen en meneer Ashford vrijlaten om met een van de dames, Audrey, te trouwen. Vooral omdat Timothy hen ook al een keer heeft teleurgesteld. Ik denk dat ze nooit meer een woord tegen me zal zeggen als jij het beslist uit te willen maken. Ach, moeder. We kunnen onze besluiten niet nemen op basis van de trouwbeloften van de Audreys. En bovendien denk ik dat Horace Bingley, Penelope, Audrey bewondert. Arabella bedoel je natuurlijk. Nee, die bedoel ik niet. Ik had nooit gedacht dat Horace zo'n voortreffelijke smaak had. Maar hij verbaast ons allemaal in het feestweekend. en haar het allermeest. Lieve help, kan het nog gekker? De weduwe stond op. Doe alsjeblieft niet zo verhaast, Justina. Beloof me dat je er vanavond over na zult denken. Ik heb er al over. Rachel legde een hand op Justina's arm. Ze waren zo ver gekomen en Lady Barbara leek op het punt om akkoord te gaan. Justina begreep Rachels waarschuwing en herstelde. Dat zal ik doen, moeder, als u het wilt. Justina wendde zich tot de kleermaakster die zich tijdens de machtsstrijd zwijgend op de achtergrond had gehouden. Het spijt me, madame. Ik hoop dat u de jurk kunt redden en aan iemand anders kunt verkopen. Ik vind het vreselijk van al die verloren tijd en kosten. De kleermaakster glimlachte stijfjes. Dank u, maar zit er niet over in, juffrouw Brockwell. U kunt er niets aan doen. Ik wens u ook geluk, wat u ook besluit. Lady Barbara zei, Rachel, zouden Justina en jij lopend naar huis willen gaan? Ik kom zo met het rijtuig, maar eerst hebben madame en ik een kwestie te bespreken. Dat klonk onheilspellend. Maar, Justina begon te protesteren, maar Rachel pakte haar bij de arm. Was bang dat verdere tegenwerpingen de broze harmonie zou verstoren. Kom, Justina, we gaan naar huis. Ze duwde haar schoonzus nagenoeg de deur uit. Juffrouw Victor kon zichzelf wel redden. Dat hoopte Rachel tenminste. Justina stormde de winkel uit als een vogel uit een kooi en rende bijna Nicholas Ashford omver. O, juffrouw Brockwell! Neem me niet kwalijk. Hij pakte haar bij de ellebogen om haar overeind te houden. Rachel volgde kalmer en sloot de deur achter hen. Er valt niets kwalijk te nemen, meneer Ashford, zei Justina. Ik ben degene die tegen u opbotste. In mijn opwinding keek ik niet uit waar ik liep. Hij liet haar armen niet meteen los. En waardoor bent u zo opgetogen als ik vragen mag? Hij glimlachte, maar zijn ogen bleven waakzaam. Hij knikte naar de winkel waar ze net uit waren gekomen. U bent in uw schik met uw bruidsjapon, neem ik aan. Ze keek hem stralend aan. Helemaal niet. Hij past niet en hij staat me niet, niet in het minst. Zijn wenkbrauwen gingen omhoog. En dat doet u plezier. Justina knikte, haar ogen schitterden. De bruiloft gaat niet door. Zijn ogen werden groot en zijn mond viel open. Vanwege een jurk? Ze schudde haar hoofd. Omdat de bruid en de bruidegom niet bij elkaar passen. Ik heb alleen tijd nodig gehad om de waarheid voor eens en voor altijd te erkennen. Maar dat heb ik nu gedaan, tot mijn moeders teleurstelling. U moet me vreselijk egoïstisch vinden en een schaamteloze flirt. Integendeel, juffrouw Brockwell. Ik vind u buitengewoon dapper en heel mooi. Het scheen tot hem door te dringen dat hij haar nog steeds vasthield en spijtig liet hij haar los en bood haar zijn arm. Mag ik u naar huis brengen? Justina aarzelde. Ik zou niets liever willen, meneer Ashford, echt. Maar het is beter van niet. Niet voordat ik de kans heb gehad om met zus Cyril te spreken. Aha, dus hij weet het nog niet. Nog niet. Ik heb moeder nog maar net verteld dat ik van gedachten ben veranderd. Hoewel, een verandering was het niet echt. Hoe aardig zus Cyril ook mag zijn, hij heeft nooit mijn hart gewonnen. Denkt u dat een andere man daar wellicht in zou slagen in de toekomst? Justina glimlachte. Ja, ik denk dat er alle hoop is dat hem dat gelukt. Het speet Eva dat de vriendelijke Justina en Rachel haar winkel uitgingen, maar met het zweet in haar handen keerde ze zich naar Lady Barbara. De weduwe begon. Wel, madame, Ik neem aan dat u medeplichtig was aan deze vertoning van mijn dochter. Niemand had zonder opzet de plank zo mis kunnen slaan. Was dat maar waar, dacht Eva. En ze deed haar mond open om de misvatting recht te zetten, maar Lady Barbara ging onverstoorbaar verder. U moet weten dat ik uw rol in het drama van vandaag niet kan waarderen en u zult me zeker geen opdrachten van mij meer ontvangen. Ze wapperde met haar pols naar de afgedankte hoop stof. Nog zal ik betalen voor die verspilling van mijn tijd en de uwe. Het voorschot wil ik ook terug hebben. Maar dat heb ik al uitgegeven aan stof en... Met een ijzige blik...
Thank you.
Op het gezicht van de vrouw veranderde Eva van koers. Natuurlijk, mevrouw, zo gauw als ik kan. Aan het eind van de week, alstublieft, tenzij u wenst dat ik mijn afkeuring van u en uw diensten bekend maak aan mijn grote kennissenkring. Eva slikte. Wat deed het er nog toe? Ze was hoe dan ook te gronden gericht, maar het was haar eer te na om de vrouw niet terug te betalen. Ik zal u terugbetalen, mevrouw, en mijn verontschuldigingen voor alles. De weduwe bekeek haar door haar oogharen, alsof ze haar oprechtheid in twijfel trok. Tevreden gesteld draaide ze zich op haar hakken om en schreed naar buiten. Toen de deur achter haar dichtviel, bleef Eva staan, langzaam hoofdschuddend. Het was haar niet gelukt de japon van juffrouw Brockwell te maken en nu... Misschien was het tijd om haar droom voorgoed opzij te zetten en met hangende pootjes terug te gaan naar de troep. De volgende dag vergezelden Rachel en Sir Timothy Justina naar Broadmoor om het ongelukkige bezoek af te leggen. Rachel ging mee voor de morele steun en Timothy voor het geval Sir Cyril dreigde de Brockels te vervolgen voor schending van de trouwbelofte, hoewel hij geen type was om een vriend van de familie te vervolgen, hoopte ze. Rachel en Timothy wachten als chaperones aan de ene kant van de reusachtige hal, terwijl Justina en Sir Cyril aan de andere kant tegenover elkaar zaten in een leunstoel. Justina sprak een paar minuten op gedempte, ernstige toon. Rachel kon vermoeden wat ze zei, maar verstond het niet. Sir Cyril slaakte een diepe zucht en leunde achterover in de kussens. Teleurgesteld? Bedroefd? Toen bereikte zijn luidere stem in oren. Het is zoals ik had verwacht. Uw moeder leek veel meer in een schrik met de verbintenis dan u. Het verbaasde me eerlijk gezegd dat u ja zei. Dus u vindt het niet erg? Vroeg Justina. Nee, juffrouw Brockwell. U hebt mij niet gekwetst. Mijn moeder zal natuurlijk teleurgesteld zijn, maar misschien kunnen zij en uw moeder elkaar troosten. Justina stond op. Dank u voor uw begrip. Sir Cyril liep met een ernstig gezicht met haar mee naar de wachtende chaperones. Nou, Brockwell, ik wil niet dat mijn moeder en zusters hoeven te lijden onder meer praatjes dan nodig is, dus ik hoop dat we dit in stilte kunnen oplossen. Gelukkig is het huwelijk nog niet afgekondigd. Timothy knikte. Zodra we terug zijn, zal ik met meneer Pelig gaan praten. Dat stel ik erg op prijs. En ik zal met onze geestelijke gaan praten, zodra ik jullie gedag heb gezegd. Hij wendde zich tot Justina en pakte haar hand. Ik wens u veel geluk, juffrouw Brockwell. En ik u, Sir Cyril, tot ziens. Hij boog zich over haar hand en keek eraan. Het was de eerste keer dat hij haar recht in de ogen keek. En Jane reed nog steeds elke dag naar de Bel, waar ze sliep nu op de boerderij en verhuisde langzamerhand haar bezittingen van de herbergierswoning naar de boerderij. Ze dacht dat Jack Avey het leuk zou vinden om de menagerie te bezoeken, terwijl die in het dorp was en wilde haar vader vragen hem mee te mogen nemen de volgende keer dat ze haar kwamen opzoeken. De Earl's Menagerie was zo populair gebleken dat hij bezoekers uit omringende dorpen en zelfs het dichtbevolkte Salisbury aantrok en meneer Victor had toestemming gekregen het verblijf van de troep in Ivy Hill te verlengen. Maar Jane's vader kwam niet langs bij de Bel of de boerderij zoals ze had verwacht. Voor zover Jane wist, was hij niet meer in het dorp geweest sinds de maaltijd op Ivy Cottage met de dames Grove. Toen de dagen voorbij gingen zonder dat ze haar vader of haar broertje zag, werd Jane ongerust. Ze hoopte dat ze in goede gezondheid waren en Priya ook. Ze besloot naar Wilton te rijden om hen op te zoeken. Toen Jane bij het hotel aankwam en naar boven ging, vond ze Jack Avey weer in de gang, waar hij zijn bal heen en weer schopte. Ze besloten hem in elk geval mee naar buiten te nemen om te spelen. Hallo, Jack, Evi. De jongen straalde. Didi, waar is Bapu? De jongen wees door de gang naar de kamerdeur van haar vader, die op een kier stond. Jane keek naar binnen en zag dokter Burton, gebogen over het bed. Met een lange buis aan zijn oor luisterde hij naar haar vaders hart. Haar adem stokte. Was hij ziek? Ze deed een stap naar achteren en bleef even staan, onzeker of ze naar binnen moest gaan of buiten moest wachten. Voordat ze een besluit kon nemen, ging de deur verder open en kwam dokter Burton naar buiten. Ah, Jane, ik ben blij dat ik je zie. Met een blik op Jack Evi, die buiten gehoorsafstand verderop in de gang stond, vroeg ze: hoe gaat het met hem? De arts maakte een grimas. Niet zo goed als ik graag zou zien, maar zoals ik al zei, ik heb weinig ervaring met buitenlandse koortsen. Jane's hart zonk. Heeft hij koorts? Dokter Burton keek haar verbaasd aan. Nu niet, nee. Maar hij is in India 2 keer ernstig ziek geweest en dat heeft zijn tol geëist, met name van zijn hart. Heeft hij je dat nooit verteld? Nee. Dan had je het niet van mij moeten horen. Ik ben blij dat u het verteld hebt. Wat moet ik doen? Zal ik met hem naar Londen gaan? Kunt u iemand aanbevelen die er meer ervaring mee heeft? Hij keek haar lachend, nadenkend aan. Eigenlijk vind ik dat we hem niet nog een reis moeten aandoen. Hij heeft al genoeg gereisd voor 2 levens. Mijn zoon Franklin is ook arts, zoals je misschien nog weet. De afgelopen jaren heeft hij bij een bekend academisch ziekenhuis in Londen gewerkt. Hij is van plan mij volgende week te bezoeken. Laten we hem vragen om naar je vader te kijken, voordat we verdere beslissingen nemen. Zullen we hem dan tenminste naar Ivy Hill verhuizen? Ik wil daar graag voor hem zorgen. Ja, een goed idee als je hem kunt overhalen. Voor mij is het ook makkelijker om hem daar te behandelen. Wil die hem een kamer in de Bel geven? Ja, als hij de trap op kan. Dat zou moeten kunnen, vooralsnog. Kan ik verder nog iets doen? Vroeg Jane. Medicijnen, een speciaal dieet? De dokter dacht even na. Voorlopig niet meer dan gezond eten en veel rust. Hij kan nog steeds goed voor zichzelf zorgen. Later zal het verstandig zijn mevrouw Henning of misschien Sadie Jones te vragen hem te verplegen. Er zijn dingen waarvan een man niet wil dat zijn dochter hem erbij helpt. Later? Hoeveel later? Dacht Jane met een weegevoel. Ja, ik begrijp het. Fijn dat u hierheen gekomen bent om hem te zien, dokter. Ik denk dat hij jou er niet mee wilde belasten, maar ik moet zeggen dat ik blij ben dat je het nu weet. Jane knikte. Met een nieuwe blik op haar broertje vroeg ze: ik neem aan dat Jack even goed gezond is en zijn kamermeisje? De jongen is volkomen gezond. Ja, en ik mag aannemen dat het kindermeisje ook in goede gezondheid is, maar ik mag niet in haar buurt komen. Ik begrijp het. Mag ik naar binnen om met mijn vader te praten? Ik zal even kijken of hij helemaal gekleed is. Hij stak zijn hoofd om de hoek van de deur, mompelde iets en hield de deur voor haar open. Jane stapte naar binnen. Dag, pa! Hij wierp 1 blik op haar gezicht en maakte een grimas, terwijl hij iets onverstaanbaars mompelde. Burton heeft zijn mond voorbij gepraat, hè? Jane zei zacht: u had het mezelf moeten vertellen. Hij keek van haar weg. Ik wilde niet dat je me uit medelijden weer in je leven toeliet. Dat had ik in het begin kunnen begrijpen, maar nu bent u hier langere tijd. Hij haalde zijn schouders op. Ik wilde je niet ongerust maken. Je had de druk met de herberg en je trouwplannen. Niet te druk voor u, pa, zei ze. Dokter Burton vertelde dat u ernstig ziek bent geweest. Hij knikte. Het Indiase klimaat kan gevaarlijk zijn. Duizenden soldaten en mannen van de Britse Oost-Indische Compagnie zijn bezweken aan galkoortsen, dysenterie, pokken en tyfus. Toen ik er als jonge man woonde, ben ik er allemaal aan ontsnapt. En heb ik alleen een paar minder ernstige ziekten gehad. Maar de afgelopen jaren zijn een beproeving voor me geweest. Ik ben meer dan eens geveld door malaria en andere koortsen. En vorig jaar riepen Rani en ik allebei cholera op. Zij heeft het niet overleefd, zoals je weet. Ik wel. Maar kennelijk is door al die ziekten mijn gestel verzwakt en mijn hart. Dat zei dokter Burton. Hij wil dat zijn zoon volgende week naar u kijkt. Hij is opgeleid in een academisch ziekenhuis in Londen. Haar vader maakte een wegwerpgebaar. Ik ben al naar een ziekenhuis in Madras geweest en heb inlandse medicijnmannen en bedrijfsartsen geconsulteerd. Ze konden allemaal weinig doen behalve een terugkeer naar mijn eigen inlandse klimaat voorschrijven. Bent u daarom teruggekomen? Nee, het was althans niet de voornaamste reden. Jouw brief na al die jaren stilte leek me duidelijk teken, tijd om terug te gaan. In elk geval voor een bezoek, om mijn lieve dochter weer te zien, als ze me nog wilde hebben. Natuurlijk, pa, ik ben blij dat u hier bent. En het spijt me dat ik zo lang in wrok ben blijven hangen. Dat was kleingeestig en dom van me. Stel dat u daar was gestorven en er nooit meer teruggekomen. Jane kreeg tranen in haar ogen bij de gedachte. Maar ik ben wel teruggekomen, kind. Snap je nu waarom ik het je niet wilde vertellen? Stil maar. Hij klopte op haar hand. Ik moet je ook bekennen dat ik heb overwogen Jack Avery in India achter te laten bij zijn oom en tante. Het leek me wreed om hem los te scheuren van het enige land en volk dat hij kende. Vooral omdat er nog een reële kans is dat ik niet lang genoeg zal leven om hem te zien opgroeien. O, vader, zeg dat niet, zei Jane verdrietig. Haar vader hees zich op en voor het eerst viel het haar op hoe knokig zijn schouders waren, hoe mager hij was. Maar ik kon het niet. Ik had mijn geliefde Rani al verloren. Ik kon het niet verdragen, ook nog eens van ons kind te scheiden. Natuurlijk niet. Ik ben blij dat u hem hebt meegebracht. Dank God voor jullie beiden. En nu niet meer zeggen dat u hem niet zult zien opgroeien. Jane veegt haar tranen weg. We zullen de beste artsen raadplegen. En u uitstekend verzorgen. Voedzaam eten. Genoeg rust. Nu u hier in Engeland bent, wordt u beter, vader. Ik weet het zeker. U zult hier nog vele jaren zijn bij Jack Ivy en mij. Hij schonk haar een scheef lachje. Laten we het hopen, kind. Laten we het hopen. Nadat Jane haar vader en Praya had geholpen met de verhuizing naar de kamers in de Bel, liet ze hem met rust om zich te installeren. Jane gaf Jack Ivy een setje om op de bank van het rijtuig te klimmen. Jij komt vannacht bij Gabriel mij slapen, Jack Ivy. Hoe lijkt je dat? En morgen neem ik je mee naar de menagerie om de leeuw en nog heel veel andere prachtige dieren te zien. En Bapu, vroeg hij. Hij dineert vanavond met zijn oude vriend Lord Windspur, alleen voor grote mensen. En mijn Aya? Praya zal genieten van een zeldzame vrije avond. Meneer Bazoo gaat weer voor haar koken. En wat gaan wij eten? Vroeg haar broertje. Jane klopte op de mand op de bank naast haar. Ik heb mevrouw Rook gevraagd je lievelingskostje klaar te maken. Duifpastei, cake en koekjes. Hij stak een triomfantelijke vuist in de lucht. Ja! Jane rook iets onaangenaams. Wanneer ben je voor het laatst in bad geweest, Jack Ivy? Hij haalde zijn schouders op en trok zijn neus op. Ik houd niet van een bad. Nou, ik denk dat het tijd wordt. Ik zal een lekkere warme kuip voor je vullen en je haren wassen. Hij slaakte een lijdzame zucht. Later, toen Jack Ivy in bad zat, zette Jane een klein houten bootje dat Gabriel had gesneden compleet met mast op het water. Zijn afschuw van baden verdween. Had het maar een zeil. Jane zei, ik zal een zeil voor je maken. Ja, dank je, Didi. Ze waste zijn haar, spoelde het uit. En toen het water begon af te koelen, hielp ze hem eruit en wikkelde hem in een grote handdoek om hem heen. Wat ruik je lekker. Krijg ik nu duifpastei, cake en koekjes? Ze gniffelde. Ja hoor. Na het eten hielp Jane Jack Ivy in een nachthemd en las hem een verhaaltje voor. Toen het bijna tijd was om te gaan slapen, knielde hij naast het bed en vouwde zijn handen. In zijn zangerige taal zong hij een gebed dat ze niet kon verstaan. Waar heb je voor gebeden, Jack Ivy? Vroeg ze. Als ik het weten mag. Ik zei, God zegene Gable, Didi, Aya en meneer Bazoo. En maak Bapu, alsjeblieft beter. En dank u voor de duifpastei en de koekjes. Jane glimlachte. En ze kuste zijn geurende haren. Midden in de nacht kroop Jack Ivy bij hen in bed. Hij klom over Gabriel heen en wrong zich tussen hen in. Nagedroomd, mompelde hij. Zat een leeuw achter me aan. Alles is in orde, Jack Ivy. Zuster Jane, je bent veilig. Gabriel draaide zich op zijn zij naar hen toe en sloeg zijn sterke arm om beiden heen. In het maanlicht dat door het raam filterde, zag ze Gabriels ogen open en op haar rusten. Jane streelde Jack Ivy's haar en even later viel hij in slaap. Jane pakte Gabriels hand en ze keken elkaar over het jongetje heen aan. Jane's ogen waren heet van tranen. Maar het waren geen tranen van verdriet. Het was een pijnlijk treffend ogenblik. En ze wilde niet dat daar een eind aan kwam. Mercy ging door met de leeslessen van de schoenpoetsjongen. Maar hij ging niet zo goed vooruit als ze had gehoopt. Ze zaten beneden in het personeelsvertrek op het tijd dat de ruimte verder niet in gebruik was. Na een frustrerend kwartier met een lesboek legde Mercy het opzij in de hoop de tiener aan het lezen te krijgen. Met een artikel over plaatselijke gebeurtenissen spreidde Mercy een hotelexemplaar van de Salisbury en de Winchester Journal. Ze wees met haar vinger langs de regels. Laten we dit eens proberen, Bobby. Hij drukte ijverig op ieder woord. De vangst van een leeuw in Walcher was fascinerend, droeg Mercy bij. Voor het publiek wordt landelijk in de kranten verslagen. De verhalen prijzen de Mercy las de moeilijke woorden voor. Financiële moed van de menagerie-eigenaar in de aanschaf van het gewonde tuigpaard, vervolgde Bobby. Het paard met de twee wonden, de gevangenleeuwin en de hond, maken allemaal deel uit van de show. Mercy hield de vermoeide zucht van verlichting binnen en keek hem glimlachend aan. Goed gedaan, Bobby. Ze keek op en zag James twee keer de deuropening staan, met een kop koffie in zijn hand en een verdraagzaam lachje op zijn knappe gezicht. De jongen sprong op toen hij zijn werkgever zag. Dank u wel, juffrouw Grove, ik moet weer aan het werk. Tot morgen, Bobby. Meneer Drake hief zijn kopje. Ik kwam naar beneden voor een kop koffie. Ik dacht, ik zal eens kijken hoe jullie opschieten. Mercy slaakte de zucht die ze had ingehouden waar de jongen bij was. Langzaam. Ik hoorde hem, Mercy. Hij is geen vlotte lezer, Maar hij las wel. Je doet het goed. Ik denk dat sommige jongens het langzamer oppakken. Ik ook vroeger. Dank je wel voor je bemoediging. Hij keek haar peinzend aan. Ik weet dat je het lesgeven mist, Mercy. Ik heb me afgevraagd, zou je geen andere plek in het dorp kunnen vinden voor je onderwijs? Ze keek hem verrast aan. Zelfs al was het mogelijk, dan zou het mijn lessen aan Alice in de weg staan. Ik hoop dat je niet van me af wilt. Natuurlijk niet. Ik dacht alleen aan jou, aan de toekomst. Mercy had verondersteld dat hij het had gehoord toen meneer Paley haar een paar maanden geleden het teleurstellende nieuws vertelde op het kerkplein, maar dat was kennelijk niet zo. Slecht uit. Ik heb wel aan meneer Paley gevraagd of ik de kerk mocht gebruiken, maar de kerkvoogdij heeft mijn verzoek afgewezen. Zondagschoollessen zouden ze eventueel kunnen toestaan, maar geen algemene scholing. En de uitleenbibliotheek, opperde hij. Zou je van je vriendin Rachel daar les mogen geven? Desnoods alleen leeslessen. Het zou een uitstekende aanvulling zijn en meer klanten trekken voor haar bibliotheek. Ze keek hem geïmponeerd aan. Dat is een uitstekend idee. Niet te geloven dat ik er zelf niet aan gedacht heb. Ik had alleen maar zelf medelijden en zat te treuren om het verlies van mijn school. Dat ik blind ben geweest voor een heel voor de hand liggende optie. Hij haalde zijn schouders op. Ik zeg niet dat het hetzelfde zou zijn als zijn eigen school. En ik veronderstel dat de lessen buiten de bibliotheekuren zouden moeten plaatsvinden. Maar het is tenminste iets, nadat je klaar bent met Bobby, tenminste. Mercy knikte. Ik zal het met Rachel bespreken, als ik haar weer zie. Voor de toekomst, zoals je zegt. En dank je wel, James. Heel graag gedaan. Weer bleef zijn blik op haar gezicht rusten. Kijk eens aan, die mooie glimlach is alle dank die ik nodig heb. Dr. Burtonson Franklin, een man van een jaar of 35, leek goed op de hoogte van Aziatische ziekten. Hij had een termijn uitgediend bij een Indiaanse medische dienst en werkte al enkele jaren in het vermaarde academisch ziekenhuis in Londen. Hij onderzocht Winston Vermont terwijl zijn vader toekeek en Jane zenuwachtig in de gang zijn vonnis afwachtte. Na het onderzoek nodigde de jonge arts Jane in de kamer terwijl hij een recept uitschreef voor een door hemzelf samengesteld versterkend middel om de nawerkende effecten van de koorts te verlichten. Hij bood aan toezicht te houden op de bereiding door de plaatselijke apotheek. Ook schreef hij een lage dosis vingerhoedskruid voor het hart. En verscheidene dagen bedrust, terwijl ze afwachten hoe hij op de medische behandeling reageerde. Let wel, het is geen medicament, zei Franklin Burton tegen hem. Maar ik geloof dat u zich prettiger zult voelen en het verbetert de hartfunctie, waardoor u langer zult leven. Haar vader kermde. Bedrust? Ik zal gek worden van verveling. Geen zorgen, pa, kalmeerde Jane. We zullen u op een rustige manier gezelschap houden. Voelt u zich goed genoeg voor bezoek? Beneden zit Mathilde Grove te wachten. Ik wil niet dat iedereen in de dorp naar me komt gapen, alsof ik een buitenlands wezen in een menagerie ben, maar Mathilde wel. Een bezoek van die oude vriendin is altijd welkom, net als jouw gezelschap, Jane. Dat hoef ik natuurlijk niet te zeggen. Colin kwam naar boven om haar vader in de kleren te helpen, die geschikt waren voor bedrust. Een losse pyjamabroek die hij uit India had meegebracht en een schoon nachthemd met een lang flanellen jekje met een ceintuur, behagelijk om hem heen. Terwijl Colin haar vader in bed hielp, ging Jane naar beneden en keerde een paar minuten later terug met Mathilda. Jane hield de deur voor haar open en Miss Mattie ging naar binnen en nam de stoel naast het bed. Ik breng jullie over een paar minuten thee, zei Jane en ze verdween. Maar liet de deur op een kier staan, zodat ze straks gemakkelijk naar binnen kon komen met een blad. Toen Jane een kwartier later terugkwam, hoorde ze zachtjes praten, terwijl ze de open deur naderde. Maar Mathilda's woorden maakten dat ze even bleef stilstaan in de gang. Je weet toch dat ik vroeger, toen we nog jong waren, hoopte dat jij en ik zouden trouwen? Nee, haar vader klonk net zo verbaasd als Jane zich voelde. Heb je nooit in de gaten gehad dat ik verliefd op je was? Mathilde giechelde. Nee, dat zal wel niet. Je hart was altijd in India. Maar ik dacht dat jij het hof werd gemaakt door die jongen van Essig. Ja, die vond mij ook leuk, maar ik gaf niet om hem, dus ik heb hem afgewezen. Ik heb het me wel eens afgevraagd. Jij had natuurlijk geen tijd om aan me te denken, zei Mathilde mild. Je was erop gebrand je fortuin te maken in het buitenland. Nadat je broer stierf en jij terugkwam, kreeg ik dom genoeg weer hoop, maar toen stelde je ouders je aan Jane's moeder voor. En dat was dat. Het spijt me, Mattie. Sorry dat ik je teleurgesteld heb. Oh, dat geeft niet. Het is allemaal lang geleden. Ik ben niet meer dat dwaze jonge meisje. Met een vloerse stem antwoordde hij, voor mij zul je altijd dat dwaze jonge meisje blijven, Mattie Grove. En voor mij zul jij altijd die schurk blijven die wegging. Win Vermont. Jane draaide zich om en liep op haar tenen de trap af. De thee was nog warm, maar die kon wachten. Na een paar weken in de streek begonnen de bezoekersaantallen van de menagerie af te nemen. Eva's vader kreeg toestemming om de door hagel beschadigde tent en een paar extra wagens op te slaan in de tiende schuur, terwijl de troep makkelijker naar de aangrenzende graafschappen Hampshire, Berkshire en Somerset gaan reizen. Eva wist dat haar vader deels in de buurt bleef om dichter bij haar en Henriette te zijn en omdat hij hoopte dat Eva met hem mee zou reizen als de troep de streek eenmaal voorgoed verliet. Eva werd gekweld door besluiteloosheid. Haar proeftijd van 3 maanden was voorbij en ze had gefaald. Misschien moest ze inderdaad met de troep meegaan. Dat zou gemakkelijker zijn dan de dorpsvrouwen voor zich te winnen. Die nu wisten dat ze geen modeljaponnen die ze had uitgesteld had kunnen verkopen en had gemaakt. Ook naar de anderen toe die teleurgesteld waren in haar vaardigheid als naaister. Ongetwijfeld zal iedereen alles over haar tekortkomingen horen als ze langer bleef. Maar Eva wilde niet weg. Ze had het naar de zin in Ivy Hill. Haar zus en nichtje waren vlakbij. Ze was dol op Jane, Mercy en Mathilde, de Paley's, mevrouw Mennel en de bewoners van het armenhuis en vele anderen. En Jack was er. Terwijl de menagerie in het dorp was, waren veel mensen uit omliggende dorpen naar Ivy Hill gekomen. En alle winkels en bedrijven op de High Street hadden er profijt van gehad. Eva zelf had 2 hoeden verkocht en een bestelling ontvangen voor een zomerstrohoed met kersen erop. Net zo een als ze voor juffrouw Bingley had gemaakt. Maar nu was het stil in de 10e schuur en in de High Street ook. Eva paste de openingstijden van het atelier aan en bracht meer tijd door in het armenhuis waar ze doorgestikte dekens maakte, verstelde en kletste met de bewoners of mevrouw Hornbill voorlas. Die ze als een soort aangenomen grootmoeder begon te zien. Ook reed ze met mevrouw Burlingame, de karrevrouw, naar Wishford om Henriette te bezoeken en mee te helpen in het pension van het paar. Ze zorgde voor Betsy, schilderde muren en maakte maaltijden klaar. Wat een genoegen om haar moeders favoriete boeuf bourguignon of haar soleil menuer in Hens zonnige keuken te bereiden. En wat een plezier om weer met haar zus samen te zijn, om haar schattige nichtje te verwennen en de echtgenoot en vader, die duidelijk dol was op die 2, beter te leren kennen. Eva genoot van iedere minuut en ze besefte dat ze haar beslissing niet lang meer uit kon stellen. Jane, die was blij dat ze haar vader had overgehaald om naar de Bijl te verhuizen. Dichter bij haar en de oude vrienden die voor hem konden zorgen. In Ivy Hill kon dokter Burton vaker even komen kijken. En dominee, meneer Paley, kwam ook regelmatig op bezoek. De vrolijke Mathilde kwam elke middag bij hem zitten. Ze bracht gebakswaren mee. Geneeskrachtig kerstenwater. En gezellige gesprekken. Haar bezoeken deden haar vader altijd goed. Op een druilerige juniochtend verliet Jane de boerderij en reed naar het dorp. Ze ging bij de bibliotheek langs om een boek voor haar vader te lenen en reed door naar de Bijl. Toen ze naar boven liep om het te brengen, kwam Mathilde naar beneden. Hoe vond u hem vanochtend, Miss Mattie? De oudere vrouw keek op en Jane zag tranen glinsteren in haar ogen. O, Jane, mompelde ze. En ze pakte haar vrije hand. In Mathilde's glimmende ogen en trieste gezichtsuitdrukking zag Jane een diepte van verdriet die haar aan het schrikken maakte. Wat is er? Is hij erger? Mathilde aarzelde. Toen haalde ze diep adem en glimlachte gedwongen. Het zal wel verbeelding van me zijn. Het is zo moeilijk om hem zo zwak te zien. Hij is vast binnen de kortste keren weer zo fit als een hoentje. Ze kneep in Jane's hand, hard, maar Jane voelde meer wanhoop in dat gebaar dan geruststelling. Mathilde vertrok en Jane liep met een zwaar gemoed door naar haar vaders kamer. Dag pa! Haar vader zat boven op het opgemaakte bed, comfortabel gekleed en fris geschoren. Jane, hoe gaat het? Je loopt net Mathilde Grove mis. Ja, ik zag haar weggaan, hoe voelt u zich? Hij leunde achterover. Verdraaid moe, eerlijk gezegd. Jane spreidde een pleed over zijn benen uit en ging op de stoel naast het bed zitten. Ik heb nog een boek voor u meegebracht. Rachel zegt dat het een lievelingsboek van haar vader was. Hij nam het boek aan. Zijn blik streelde de omslag. Zijn gezichtsuitdrukking verzachtte. Een lievelingsboek van William? Dan zal ik ervan genieten. Colin zei dat dokter Burton hier vanmorgen was. Wat zei hij? de vader of de zoon. Ze geven geen van beiden veel hoop, helaas. Mijn hart is zwak en zal het uiteindelijk opgeven. Misschien maak ik nog een periode van opleving mee, misschien niet. Het tijdstip is moeilijk te voorspellen en ze kunnen weinig doen om de afloop te beïnvloeden. En het vingerhoedskruid dan? Hij schudde zijn hoofd. Dat heeft nog geen merkbare verbeteringen gebracht. En meneer Fothergill, die heeft toch wel iets anders wat u kunt innemen, een versterkend elixir, tussen de vele brouwsels bij hem op de planken? Jane, er is niet voor alles een pil. Hoe graag wij of de apotheker dat ook mochten willen wensen. Hij stak zijn hand naar haar uit en ze legde haar hand in de zijne. Wat er ook gebeurt, het is goed, Jane. Aarzelen, voegde hij eraan toe. Als je één ding voor me wilt doen. Alles. Als ik er niet meer ben, wil jij dan voor Jack Avey zorgen? Jane's hart bonste en ze werd overspoeld door emoties. Ze was er niet aan toe haar vader te verliezen, zo kort nadat ze herenigd waren. Ze dwong zich tot een opgewekte toon en zei, natuurlijk, pa, maar dat duurt nog jaren, als God het wil. Zijn hoofd ging heen en weer op zijn kussen. Jane. Ze vlocht haar vingers door de zijne. Ik wil u niet verliezen, pa. Ik heb u net terug. Ik weet het, kind. Maar doe me voor alle zekerheid een plezier. Ik zal rustiger slapen als Jack Avey's toekomst in goede handen is. Zit er dan niet over in. Wat er ook gebeurt, Jack Avey zal in goede handen zijn. Daar zal ik voor zorgen. Hij knikte, maar er bleef een zorgelijke rimpel tussen zijn wenkbrauwen. Zul je hem opvoeden als je eigen kind, Jane, niet als een voogdes of zelfs als een zus? Hij heeft een moeder nodig. Jij hebt een zoon nodig en God is genadig. Nu jij met Gabriel getrouwd bent, zal hij zijn pap. Jack Avey heeft een papa. Een jongen heeft een vader nodig, Jane. Een vader die jong genoeg en aanwezig is om hem te leren rijden en cricket spelen en een goed mens te zijn, een heer. Dat leert hij van u. Hij is nog zo jong. Hij zal ouders nodig hebben, Jane. Een moeder en een vader. Idealieten, maar... Shh! Niet toppen, pa! Als het ergste gebeurt, zoals u vreest, dan zal ik Jack Avey opvoeden en van hem houden als van mijn eigen kind. Mooi. Hij zuchtte. Praat dan met die man van je en als hij het ermee eens is, zal ik Alfred Coyne vragen de vereiste papieren op te stellen. Maar ik moet je waarschuwen, Jane, het zal niet iedereen bevallen dat jij hem opvoedt als je eigen zoon. Sommige mensen zijn zo bevooroordeeld. Ik zal mijn best doen om hem daarvoor af te schermen. Je kunt hem niet altijd afschermen. Leer hem om het moedig te trotseren. Herinner hem eraan wie hij is. Jane knikte. Ik zal zorgen dat hij weet dat hij de geliefde zoon van een gerespecteerde heer is. Nou ja, dat ook ja. Maar ik bedoel een geliefd kind van God. Die ons allen lief heeft, ongeacht de kleur of land van afkomst. Ik ben het helemaal met u eens, pa. En Gabriel ook, dat weet ik zeker. Ze was er natuurlijk niet helemaal zeker van, want Gabriel en zij hadden nog nooit over gehad. Zou hij bereid zijn Jack Avey groot te brengen als zijn eigen zoon? Ze slikte zenuwachtig bij de gedachte aan het gesprek dat ze moest voeren. Ze glimlachte tegen haar vader. Nu hebben we het lang genoeg gehad over uw overlijden, zei ze. Nog een paar weken onder de hoede van dokter Burton en de stevige Engelse kost van mevrouw Woke en u bent weer de oude met nieuwe energie. Hij grinnikte. Je optimisme is charmant. Ik wil dat u heel lang leeft, pa, zodat ik alle jaren goed kan maken dat ik geen contact met u heb gehad. Dat was verkeerd van me, dat weet ik nu. Verkeerd van me om niet te vergeven. Vergeef je me, Jane, dat ik zomaar weggegaan ben? Onaangekondigd dat ik je geliefde paard in je ouderlijk huis heb verkocht zonder je de kans te geven aanspraak te maken op geliefde bezittingen? Ik vergeef het u, pa. Wilt u mij mijn onterechte verontwaardiging vergeven dat ik u buiten mijn leven had gesloten? Dat heb ik je al lang geleden vergeven. Hij legde zijn vrije hand op de hare. Wees nu niet bedroefd. Dankzij onze opgestaande verlosser weet ik waar ik heen ga als dit leven eindigt. Je hoeft geen medelijden met me te hebben. Heb ik ook niet. Ik heb medelijden met mezelf en met Jack Avey. Het komt wel goed met hem. Hij heeft zijn lieve Didi. Tranen welden op in haar ogen, maar ze knipperde ze weg. Ook haar vaders ogen glommen. Wat heb ik je gemist, Jane? Ze glimlachte beverig. Ik heb u ook gemist, pa. Ze wist dat ze hem weer zou missen, des te meer als de tijd daar was. Ja. En dat is soms zomaar, zonder dat je het zelf erg in hebt. Maar ja, dat is leven. Ik stop er nu weer mee. En ik hoop dat u een goede week heeft. Maak er wat moois van. En de volgende keer hoop ik weer voor te lezen voor u. Maar ik heb eigenlijk een verzoek. Stelt u het nog steeds op prijs dat ik voorlees? Wilt u nog weer een nieuw boek horen? Dan wil ik dat wel graag eens een keer weten. U kunt dat mailen naar me, als u dat wilt, naar wijkievandenberg@gmail.com. wijkievandenberg@gmail.com. Dan weet ik of ik door moet gaan of dat de tijd wordt om daarmee te stoppen.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel. Relax met onze reggae on the move. Iedere maandagavond om 8 uur.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Jan van der Putten met het NOS Journaal.